Goedemorgen, dankjewel voor de uitnodiging hier in deze mooie gemeente. Ik ben Jos, ik ben broer van Daniel en fantastisch gezin om broer als broer te hebben. Dat weet u waarschijnlijk ook, u kent ze waarschijnlijk al een hele tijd. Zeer tof gezin, we zijn blij dat we familie zijn. Ik heb mijn vrouw meegenomen en kinderen. Ik heb 6 kinderen, die zijn thuis. En als ik hun ken, dan zullen ze op dit moment ook samen iets doen met de Heer. Maar ik wil graag even kort naar een verhaal gaan dat u wel kent. Een beetje een merkwaardig verhaal op het eerste zicht. Maar sluit wel aan op wat we vanmorgen hier hoorden. Ik moet denken aan wat Rut net zei, het lied dat opborrelt, kom met uw genade Heer. En ik wil even gaan naar Matteüs, het hoofdstuk 18 uit de Matteüsbrief. En Matteüs is een hele toffe man. En Matteüs is uitgekozen als tollenaar om een discipel te zijn, om een bijbelschrijver te zijn. En een van de kenmerken die Matteüs daarvoor moest hebben was wat wij vandaag zouden noemen steno. Dat wil zeggen, de capaciteit om tegelijk te schrijven terwijl dat iemand aan het spreken is, om letterlijk, woordelijk, weer te geven wat er daar gezegd is. Daarom geeft Matteüs, zoals je ziet in heel zijn evangelie, de lange toespraken duidelijk weer. Ja, dus de grote toespraken van de Heer, die zijn letterlijk opgevat in Matteüs. Bijvoorbeeld de zaligsprekingen, die kent u allemaal, de redenvoeringen die hij daar geeft. En dan weten we dat die heel getrouw zijn. Dan wil ik niet zeggen dat de anderen niet getrouw zijn, maar hij kende steno. Hij schreef letterlijk op wat de Heer zegt. Dan weten we ook dat het er exact op die manier gezegd is. Natuurlijk hebben wij een vertaling, maar toch, die vertaling, met andere vertalingen daarnaast, kan zo getrouw mogelijk dan weergeven wat er daar oorspronkelijk gezegd is. En een van die zaken die de Heer hier zegt in Matteüs 18 is een verhaal die op zijn zacht gezegd een beetje merkwaardig overkomt. U kent het verhaal, maar wat betekent het? Er is een verhaal en er is een man en die wordt 10.000 talenten, dat is jaarlonen, 10.000 jaarlonen, kwijtgescholden. Ik weet niet hoeveel u ongeveer verdient per jaar. Dan zou ik moeten kijken wat er in het zakje zit. Dat maal 10, dan weet ik het. Nee. Maar het gaat erom dat, pak dat we vandaag zouden zeggen, die wint de Euromillions, wint 95 miljoen euro. En vervolgens gaat hij aan zijn collega in elkaar slaan omdat hij hem 100 euro schuldig is. Een heel raar verhaal, helemaal. Gaat in tegen alle logica, gaat in tegen alles. En dat staat in de Bijbel. Wat doen we daarmee? Wat is dat voor verhaal? Wat leren we daaruit? En het verhaal begint met het woordje in vers 21. Toen. Toen wil zeggen op dat moment. En op welk moment? Op het moment dat we net een heel bekend vers gehad hebben. Namelijk in vers 20. Kent iedereen, denk ik. Ik denk dat dat een van de manieren is waarop we hier samenkomen, want waar 2 of meer vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in uw midden. En iedereen zegt amen. Iedereen zegt ja, dat geldt voor ons. Ja, dat zijn wij. Ja, Heer Jezus, u komt in ons midden. Zou het volgende verhaal dat daar onmiddellijk op aansluit dan ook niet voor ons zijn? Of zouden we zeggen, ja, daar herkennen we ons helemaal niet in. Dat is een bizar verhaal. Waar 2 of meer verzameld zijn. In het Engels staat er into my name. Dus je komt met allemaal mensen samen. En die hebben allemaal reden om samen te komen. Moet ik iets zachter spreken? Oh, een beetje luider. Oké, sorry. In elk geval, geen enkel probleem. Je komt dus samen en er zijn daar mensen die in het midden zijn naam zoeken. Die daar samenkomen omwille van zijn naam. Het centrum van ons verlangen is bij hem. Het geloof, het verlangen, de aanbidding, daar is hij. En dat weten we allemaal. En we komen hier samen in zijn naam. Hij is ons middelpunt. En dan krijgen we dit verhaal. En ik ga het even doornemen met u, als u met mij meegaat. Toen kwam Petrus bij hem en zeide: Heer, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Petrus was hier kennelijk aan het tellen. Iemand werkt geweldig op zijn systeem en die vraagt dan vergeving. Maar die doet het vervolgens weer. Ja zeg, hé, oké, ik vergeef je nog een keer. Ja, en dan doet hij het nog een keer. En zo 7 keer. En dat is toch wel ongeveer het maximum. Dat je iedere keer opnieuw, allee. En dan zegt hij, oké, Heer Jezus. Nu hebben we het gehad, hé, met deze. Zouden wij in West-Vlaanderen zeggen? Jezus zei tegen hem, ik zeg u niet tot 7 maal toe, maar 70 maal 7 maal. Je kunt daar een lange studie over geven. Dit is niet zomaar een getal. Het geeft aan dat hij wat wij denken dat goed is, hij vermenigvuldigt dat. Maar het is ook, in de Bijbel staan er heel veel voorbeelden van hoe hij ons, hoe hij zijn volk, ook letterlijk 490 maal vergeeft. Ja, we kennen het voorbeeld waarschijnlijk Leviticus 25. Iedere 7 jaar moet het land zijn sabbatsrust krijgen. Je hebt de sabbatdag, de 7e dag. Maar je hebt ook het sabbatjaar na 7 jaar. En ze hadden dat niet gedaan. Iedere keer opnieuw. Gedurende 490 jaar had het land niet de rust gekregen die het had moeten krijgen. Dat is ook niet zo gemakkelijk. Dan moesten ze in dat jaar vertrouwen dat de Heer voldoende zou voorzien. Maar ze hadden dat niet gedaan. Na die 490 jaar dat hij ze vergeven had, heeft hij dan gezegd, oké, en dan krijg je de Babylonische ballingschap van 70 jaar. Het land krijgt dan zijn sabbatrust alsnog. Er zijn mensen die tellingen maken van Abraham tot Exodus. Dan krijg je 490 jaar. Ik zou kunnen zeggen 505 min de jaren van Ismaël. Exodus tot de tempel. Min de tijd dat er overheersers waren. 490 jaar. De tempel tot Nehemia 2. De verordening van Artaxasta. 490 jaar. Artaxasta tot de wederkomst. Heb je weer die periode. Die 70 jaar weken van Daniel. 70 keer 7. Dus je ziet in de Bijbel. Daar ga ik nu niet op in. Maar iedere keer opnieuw vergeeft hij ons die ook letterlijk 490 maal. Als wij zelf zo'n vergeving gekregen hebben, dan verwacht de Heer ook dat wij vergeven aan onze schuldenaren. En niet zomaar. En dan gaat hij dit toch wel, ik zou bijna zeggen op eerste zicht, vergeef me Heer, absurde verhaal erbij nemen. We zullen zien dat het helemaal niet zo absurd is. Vers 23. Daarom is het koninkrijk der hemelen te vergelijken met een koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Ja. Toen hij begon te rekenen, werd er een voor hem geleid die 10.000 talenten schuldig was. Zoals net gezegd, een bedrag waar je, als ik tegen u zeg 100 miljoen euro, dan weten we dat is heel veel, maar we kunnen dat nauwelijks precies bevatten. En misschien moeten we dat nog terugrekenen in Belgisch geld en dan gaan we zeggen meer dan 4 miljard of 10.000 jaarlonen. Waar is dat? Dat is 200 man 50 jaar ergens laten werken. 1000 man 10 jaar ergens laten werken. Dat zijn... Dat, dat is bijna niet te bevatten hoeveel dat is. Het is ook niet waarschijnlijk dat waarschijnlijk één man was die zo'n put gedolven had. Het is waarschijnlijk een prins of ergens een gezaghebber die ergens iets in een situatie zat dat het helemaal misgelopen was. In elk geval, hij had die schuld. En ja, het is een schuld waar dat we niet onmiddellijk de grootheid van beseffen. Een eerste aanwijzing voor ons. Wij zitten met een schuld ten opzichte van de Allerhoogste en we beseffen niet hoe groot die schuld is. En als we dan vergeving vragen en we laten het brood doorgaan en de wijn doorgaan, of in dit geval de druivensap van de druif, en dan krijgen we een kwijtschelding. En dit verhaal toont ons wat er gebeurt. Het is een veel grotere kwijtschelding dat wij denken, wow, was niet zo slecht afgelopen week. Ik heb mijn best gedaan of dit of dat. Maar de schuld die ons is kwijtgescholden is veel groter. De schuld die ons is kwijtgescholden is veel groter dan we beseffen. En hij vergelijkt het hier met 10.000 jaarlonen. Voilà. Ja. Hij geeft ons een kwijtschelding van 10.000 jaarlonen. Ja. Goed. Ik kom daar zo meteen op terug. Vers 25. Omdat hij niet bij machten was te betalen, beval zijn heer hem te verkopen met zijn vrouw en zijn kinderen en al wat hij bezat, opdat er betaald kon worden. En soms stuit dit ons een beetje tegen de borst. Hoe zit dat nu? Moeten kinderen nu betalen voor hun ouders? Moeten ouders nu betalen voor hun kinderen? Ik denk dat dit gewoon heel concreet is wat er aan de hand is. Zonder daar een oordeel over uit te spreken. Maar als ik het verknal en ik geef een heel slecht voorbeeld, dan gaan mijn kinderen veel grotere kans hebben om een verkeerde weg op te slaan. Als ik heel dicht bij het woord blijf en ik geef het voorbeeld van gebed en van de wandel van de Heer, heb ik veel meer kans dat mijn kinderen in dat spoor wandelen. Dat is de praktijk. Je kunt daar niet omheen. Kinderen krijgen voorbeelden van hun ouders. Kinderen krijgen op een bepaalde richting mee vanuit hun thuissituatie. En hier ook, op deze man, als deze zich geweldig in de schulden gewerkt heeft, dan weegt dat op zijn kinderen. Dat is normaal. Maar hij gaat dan toch denken dat hij dat op een of andere manier wel gaat kunnen betalen. De slaaf wierp zich neder als smekeling en zeide, heb geduld met mij, ik zal u alles betalen. Ik zou het hem graag willen zien doen. Ja, geen probleem, die 100 miljoen krijg je terug. Je mag op je twee oren slapen. Ja? Zeer onlogisch, zeer ongeloofwaardig. Loze beloften. Ja? Hij gaat zichzelf rechtvaardigen, hij kan het nog wel oplossen. En we zien onmiddellijk van hier met onze ogen dicht. Nee, onze schuld die we hebben opgebouwd, kunnen we niet zelf inlossen. We kunnen ergens bepaalde inspanningen doen, maar als heel zijn familiekring, heel zijn achterban, al zijn vrienden zouden samenleggen, en dan mogen ze nog 1000 spaghettiavonden houden, hier komen ze toch niet aan. Je kunt toch geen 10.000 jaarlonen verzamelen? Dit is onze situatie, dit is mijn situatie. We kunnen niet zelf voldoende organiseren, werken om het in orde te krijgen. De Bijbel vergelijkt het met het houden van de hele wet. Het houden van de hele wet met al de 613 mitzvot lukt niet voldoende om daardoor een enigerlei vorm van kwijtschelding te krijgen. We kunnen dat denken, we kunnen onszelf proberen te rechtvaardigen, maar dat lukt niet. En dan Het schitterende vers natuurlijk, vers 27. De heer van die slaaf kreeg medelijden met hem. En hij liet hem vrij en hij schold hem de schuld kwijt. Ongelooflijk, 3 stappen. Deze man, die heeft zich neergeworpen. Deze man heeft zich als smekeling voor hem neergeworpen. En dat volstond voor die 3 stappen van vergeving. Het medelijden hebben. Hij heeft ons zo lief gehad, heeft Rut net gezegd, dat hij medelijden met ons had en zijn zoon gegeven heeft, zodat we kwijtschelding kunnen krijgen als we zijn offer aanvaarden. Vervolgens laat hij hem vrij. Dat is het meest onlogische wat je kunt doen als je iemand eindelijk te pakken hebt die zo'n grote schuld heeft. Dat is 1 ding dat je niet mag doen, hem laten lopen. Maar hij laat hem vrij. En ten derde, het meest ongelooflijke wat er daar staat. In 1 keer scheldt hij hem alles kwijt. Dit kost de koning, dit weegt op zijn begroting. Je zou kunnen zeggen, ja, dat is de koning. Ja, maar 100 miljoen euro voor een koning, zelfs voor een koning. Misschien had hij wel ergens, bij wijze van spreken, 1000 man 10 jaar aan een bepaald project willen laten werken. Dat mag hij laten vallen, hè. Dat weegt, het kost hem. Ik wil daar iets over zeggen. We hebben het avondmaal gedeeld, dus we mogen zeggen, het kost de Heer Jezus. Onze schuld kost hem. Ik geef een voorbeeld wat niet echt gebeurd is. Ik kom hier vanmorgen heen, we komen uit Kortrijk, we komen naar Halle, naar een mooie plaats, mooie gemeente. En Daniel heeft dat niet gezegd, maar stel dat mijn broer zou zeggen, ja, ik weet dat je een beetje laat bent, ik weet dat je een beetje te snel rijdt, maar als je een bekeuring krijgt, dan betaal ik jouw bekeuring. Dat is niet gebeurd. Een rustig reden, mijn vrouw was mee, en anders, zelfs dan nog. Nee. Stel dat Daniel zou zeggen, als je te hard rijdt, betaal ik jouw bekeuring. Wat denk je dan dat ik beslis? Zou het dan logisch zijn dat ik voortaan zeg, ik hoef me nergens meer wat van aan te trekken, Daniel betaalt mijn bekeuring. Ik rij maar, ik doe maar. En iedere keer als ik geflitst word, lach ik een keer, want Daniel betaalt mijn bekeuring. Zou dat logisch zijn? We moeten opletten dat we zelf niet zo denken. We maken een fout en we zeggen, we vragen vergeving. Hij betaalt wel. En dan zouden we een fout kunnen maken in onze redenering. Dan zouden we kunnen denken, hij is 2000 jaar geleden op een verschrikkelijke manier geslacht. Hij heeft op een onmenselijke manier geleden. De Bijbel zegt, zijn baard is eruit getrokken. Hij zag er niet meer uit als de verschijning van een mens. Dat heeft hij gedaan voor ons. En dan denken wij, ja, wij maken fouten, we vragen vergeving en hij heeft het al betaald. Er zit een probleem in die redenering. Ik zal u zeggen welk probleem. Dan vergeten wij dat hij boven onze tijd staat. Dan vergeten we bepaalde bijbelse waarheden van gerechtigheid. Elke fout moet betaald worden. Elke straf moet uitgezeten worden. Er is geen blanco cheque. Daniel heeft nooit gezegd, wat je ook doet, ik betaal wel. Zo werkt het niet. Als ik beslis om een verkeerd iets te doen wat ik weet dat niet mag, dan betaalt hij daarvoor. Hij staat boven onze tijd. Dan kan ik wel zeggen, oké, ik wil niet betalen. Dan kan ik wel bellen naar Daniel. Daniel, ik heb het weer zitten, betaal jij maar. Maar dan moet er nog altijd iemand betalen. Er is geen straffeloosheid. Er is niet zo'n soort systeem dat we alles al vergeven zijn. We kunnen onze straf beslissen om op hem te leggen, zodat hij die draagt, zodat hij die klappen krijgt. Dat is wat er hier staat.
Er is geen blanco cheque voor vergeving. Hij is bereid onze straf te dragen. Niet in onze tijdrekening zo lang geleden, maar in zijn bestaan. Hij staat boven buiten elke vorm van tijd. Hij is bereid dat te doen. Maar daar moeten we niet licht over gaan. We hebben geen tempel. Als we een tempel zouden hebben, dan zouden we dat beter begrijpen. Heel dat concept van die tempel en van al die offers was juist dat je zou begrijpen wat het betekent om te zondigen en om daarvoor te betalen. Dan had je een dier, het duurste dier dat je kon betalen, of je eigen dier. En dan ging je daarmee stappen, en soms was dat een lange reis. En al die tijd wist je, dit dier, dit gaat sterven in mijn plaats. Ik heb het verknald, er moet iemand gestraft worden. En dit dier, die gaat dat doen, die heeft die zonde niet begaan, maar die gaat dat doen in mijn plaats. En dan ging je naar de tempel, en dan pakte je dat dier, en dat dier moest je dan op zijn hoofd duwen. En als je man was, ja, dan moest je dat zelf doen. Dat valt niet mee. En dan moest je je mes op zijn keel zetten en je hoofd ernaast. En dan weet je, eigenlijk staat dat mes op mijn keel. En dan moest je snijden. En dan zie je het leven vloeien uit dat dier. En denk je, wow, dat had ik verdiend. Het loon van de zonde is de dood, dat had ik verdiend. Dat kost iemand zijn leven. Dat is wat de tempel ons leert. En we hebben geen tempel meer. En nu denken we, oh ja, we maken een fout. We vragen vergeving. Het is weer opgelost. We gaan weer verder. Dit verhaal leert ons, het kost. Er is een prijs te betalen. Het is heel eenvoudig. Als het anders zou kunnen, dan had God met al zijn verstand en almacht een andere oplossing bedacht. Jezus heeft dat gesmeekt, alsjeblieft bedenk een andere oplossing. Laat dit niet zo, dit is niet te doen deze oplossing. Alsjeblieft, 3 keer in Gethsemane. En God zelf zegt, er is geen andere oplossing. Ik ben rechtvaardig, ik ben een God van gerechtigheid. Iedere straf moet betaald worden. Er is nooit een kwijtschelding van straf. Er is een kwijtschelding van zonde voor ons, als hij het in onze plaats draagt. Dat is wat er hier staat. Die koning die hem meteen kwijtscheldt, ja, dat kost hem. Dat kost hem. En wat doet die man vervolgens? Vervolgens zien we, vers 28, toen die slaaf wegging, trof hij een van zijn medeslaven aan, die hem 100 schellingen schuldig was, en hij greep hem bij zijn keel en hij zei, betaal wat je schuldig bent. Wat gebeurt er hier? We kennen het verhaal, maar sta daarbij stil. Ik wil even kort een Psalm 51, daar zegt David, Psalm 51 in het begin, vers 3 tot 6 ga ik even lezen. Want daar zegt een psalm van David, daar zegt David, Psalm 51, 3 tot 6. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn vertredingen uit naar uw grote barmhartigheid. Was mij geheel van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van zonde. Oké, dit kennen we. Maar hier zegt hij in vers 5. Want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat bestendig voor mij. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. David leert ons, herinner je de genade die je gekregen hebt. Denk daaraan dat hij in jouw plaats verschrikkelijk behandeld geweest is en dat jij dat had moeten zijn. Denk daaraan. Je gaat niet terug van de tempel nadat je dat allemaal hebt meegemaakt en zeggen van volgende keer, oh, daar kan ik licht over gaan. Nee, dat is ingrijpend. En in de plaats van dat het zo ingrijpend is en dat het nog erger wordt, want we hebben dat met de Zoon van God gedaan, met de Heer Jezus zelf, hebben we nu de neiging in deze tijd om daar licht over te gaan. om een soort ultra genade te denken. Het is toch al allemaal in orde gebracht op voorhand. Daniel betaalt alles. Dat is niet de realiteit.
Ja.
Hij vergeet de genade die hij gekregen heeft. En gaat vervolgens door met zijn leven. Doet exact wat hij gepland had. Nu ga ik het opnemen voor deze man. Deze man is misschien een prins en heeft misschien met zijn deel van het koninkrijk een verschrikkelijk verkeerde beslissing gemaakt en is helemaal in het honderd gelopen. En de koning heeft dat geregeld met de koning en de koning heeft hem kwijtgescholden. Oké. Maar vervolgens gaat hij gewoon door met zijn leven. Maar is er iemand die hem 100 shekels schuldig is? We weten van Johannes dat Jacobus op een gegeven moment, Jacobus zegt, 200 shekels hebben we nodig, of is misschien nog niet genoeg, om die 5000 man eten te geven. Dat is een groot bedrag, hè? Daar kun je dus, zou kunnen zeggen, 2500 man met hun gezin eten van geven. Dat is een groot bedrag. Dat is geen 20 cent dat hij je terugvraagt. Nee, er is iemand die hem een groot bedrag schuldig is. Ja, dat mag je dan toch terugvragen. En eindelijk treft hij die man. Yes, dit is een lucky day. Eindelijk heeft hij hem bij zijn lurven, zou je kunnen zeggen. Die laat je niet gaan. Dit is die man die hij misschien al heel lang probeert te pakken te krijgen. Dit is één van die mensen die zijn enorme schuld misschien wel heeft opgebouwd. Of weet ik veel wat. In elk geval heeft hij hem eindelijk te pakken. En hij doet gewoon wat hij van plan was. Namelijk, die laat ik niet gaan. Dit is die man die mij probeert iedere keer te ontsnappen. Die iedere keer probeert dat niet te moeten betalen. En eindelijk heb ik hem. En het enige wat hij hier als fout maakt, is dat hij niet de link maakt met het feit dat de koning hem vergeven heeft. Is dat zo onlogisch? Zou ons dat niet kunnen overkomen? Dat wij thuiskomen op een gegeven moment en iemand zegt iets tegen ons en dat staat ons niet aan. En wij reageren daarop. En op dat ogenblik denken we niet aan het feit dat wij een enorme vergeving gekregen hebben. Iemand doet iets met zijn auto en dat vinden wij niet aangenaam en we reageren daarop of wat dan ook. En we vergeten de genade die wij gekregen hebben. Kan ons dat niet overkomen? Denken wij constant, zoals David hier zegt, aan de zonde die wij begaan hebben, die hij voor ons gedragen heeft? Denken wij alleen maar daaraan? Ik denk dat dit een les is die wel voor ons geldt. Maar deze man is hier nog niet verschrikkelijk in de fout gegaan. Hier neemt hij zich voor om gewoon te doen zoals hij gepland had. Maar dan krijg je vers 30. En in vers 30 staat er, doch hij wilde niet. Hij ging heen en zette hem gevangen totdat hij het verschuldigde. Oh nee, sorry, vers 29. De medeslaaf wierp zich voor hem neer en bad hem dringend, zeggende, heb geduld met mij, ik zal u betalen. Je zou kunnen zeggen, in vers 28 heeft hij gewoon gedaan zoals hij gepland had. De enige fout is dat hij het niet gelinkt heeft aan zijn eigen vergeving of aan zijn eigen regeling met de koning. En dat is een fout die wij kunnen maken. Maar hier gaat het een stap verder. Vergissen is menselijk, maar hier herkent hij toch wel vers 26 hetzelfde. De slaaf wierp zich neer als smekeling en zei, heb geduld met mij, ik zal u alles betalen. En dan in vers 29, de medeslaaf wierp zich neer, bad hem dringend, heb geduld met mij, ik zal u alles betalen. Ja, dat had hij nu toch wel moeten herkennen. Nu had zijn frank toch moeten vallen. En trouwens, in de tweede keer bad hij het hem dringend. Nog meer oprechter, met nog meer overgave. Nu had hij het moeten zien. Met andere woorden, dit is een test of de genade die de koning hem gegeven heeft, of dat het ook doorwerkt. Als God ons iets vergeeft, als Jezus die straf voor ons draagt, is dat een investering. Hij wil dat dat door ons heen doorwerkt naar anderen. Dat ook anderen daarvan kunnen profiteren. dat anderen daar baat bij hebben. Is dat zo? En als hij dat test, is dat dan ook zo? Die koning had hier via die man ook deze schuldenaar en misschien al die anderen kunnen zegenen. De zegen van de koning had moeten doorvloeien door die man en zeggen, ik ben vergeven, ik vergeef nu ook jou. Want de koning heeft mij vergeven. Dank de koning, want door zijn vergeving kan ik jou dit kwijtschelden. En dat systeem, dat heeft die man niet gedaan. Dat is zijn fout. Zorg dat dat ons niet gebeurt. Dat de genade die God ons geeft kan doorwerken. Dat die investering, die verschrikkelijke investering die hij daar gedaan heeft, dat zijn vruchten draagt naar anderen toe. Dat succes heeft, dat doorwerkt, zodat hij daarvoor de eer krijgt. Helaas, vers 30, doch hij wilde niet. Hij volhardt in zijn boosheid, hij ging heen, zet hem gevangen, totdat hij het verschuldigde zou betaald hebben. Helemaal onlogisch, dit stoot ons tegen de borst. Hoe kun je iemand in de gevangenis steken, zodat hij geen geld kan verdienen, en vervolgens zeggen dat hij moet gaan betalen? Toch is het iets wat wij zouden kunnen doen, in die onlogica stappen. Die grote genade zelf krijgen en vervolgens in ons dagelijks leven daar even geen rekening mee houden. Dit is niet zo onlogisch om in de praktijk toe te passen op onszelf. Voor mij geldt dit. Ik kan in een situatie komen en een bepaalde manier reageren en dan niet denken, de ongelooflijke genade, de ondenkbaar groot bedrag dat mij is kwijtgescholden. We gaan het verhaal afwerken. Vers 31. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd zijn, werden zij zeer verdrietig. En ze gingen het zeggen. Ze werden verdriet, dat is het woord. Nog veel meer dan boosheid, verwardheid, ontdaan zijn, is verdriet. Als we niet die genade gebruiken om vrucht te dragen naar anderen toe, brengt dat verdriet voor alle partijen. Die in de gevangenis zit, de koning, deze man, zijn medeslaven, alle partijen. Omgekeerd, als je dat doorgeeft, als je die genade doorgeeft aan anderen, brengt dat vreugde. Als het wel was gelukt, dat systeem van die koning, ik scheld hem kwijt, dan kan hij al die anderen kwijtschelden. Die kunnen dan allemaal dankbaar zijn voor de koning. Dat geeft vreugde. Dubbele vreugde. En dan uiteraard. Toen ontbood zijn heer hem en zeide tegen hem, slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden. Daar gij het mij dringend had gevraagd. Hij had het nog niet eens gevraagd. Hij is een slechte slaaf. Natuurlijk heeft 100 miljoen euro schulden gemaakt. Maar toen dat met die schuld, noemde de koning hem geen slechte slaaf. Pas nu dat hij die genade niet gegrepen heeft en doorgegeven heeft en laten doorwerken heeft, nu noemt hij hem een slechte slaaf. Zorg dat we nooit zo genoemd worden. De slechte slaaf is niet degene die geen vergeving gekregen heeft. De slechte slaaf is niet degene waarvoor dat de koning niet alles betaald heeft. De slechte slaaf is degene die daar niet mee aan de slag is gegaan om het door te geven aan anderen. Om die genade te laten doorwerken. Let daarop. En hij verspeelt het. Hij verspeelt het. Ja. Had ook gij geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik uw medelijden had met u. En zijn meester werd toornig, gaf hem in de handen van de folteraars, totdat hij het allemaal betaald zou hebben. Alzo ook zal mijn hemelse vader u doen, wie u de discipelen, indien gij niet en ieder zijn broeder van harte vergeeft. Ja, we hebben een opdracht hier. Ons is zoveel kwijtgescholden. Ga daar niet licht mee om, maar gebruik dat in zijn koninkrijk. Rut zei, een lied dat komt opborrelen, kom met uw genade, doorstroom ons met uw geest. We hebben de Heilige Geest nodig om die genade die we vanmorgen, vandaag, iedere keer opnieuw gekregen hebben, om dat te laten doorwerken in ons leven, in de rest van de week. En ik wil nog samen met u bidden. Vader in de hemel, ik wil u danken voor deze gemeente. Ik wil u danken voor uw liefde, voor deze voor dit kuddeke. Ik wil u danken, Heere, dat u ons uw genade gegeven heeft. Dat u mij heeft kwijtgescholden. Ik wil u danken dat u dat gedaan heeft als een investering in ons. Help ons, Heere, om goede vruchten te dragen van daaruit. Om ook naar anderen toe dat door te geven. Heere, wat u voor ons gedaan heeft, in ons leven, in ons voorbeeld, in ons getuigenis. Help ons, Heere, dat u blij bent. De manier waarop u geïnvesteerd heeft u alles gekost. Help ons, Heere, om het ook niet licht op te vatten, maar om het door te geven. Heere, om daar ernst mee te maken. Heere, en ik wil u bijzondere zegen vragen, ook voor deze gemeente. Ik wil u bidden, Heere, zoals u het ons leert. Heer, ik wil uw zegen vragen. Wilt u alstublieft een bijzondere zegen neerleggen over deze gemeente? Heer, ik wil daarvoor de woorden gebruiken die u gezegd heeft te moeten gebruiken. De woorden uit nummer 6. Heer, waar u zegt dat u zegent en behoedt en uw aangezicht over ons ligt en ons genadig bent en uw aangezicht over ons verheft en ons vrede geeft. Met die woorden wil ik ook deze gemeente zegenen. Yevarechecha Adonai v'yismerecha. Yair Adonai panau elecha v'chunecha. Yisa Adonai panau elecha v'yasem lecha shalom.